Het is goed om net voor de preek een lied te zingen waarin wij spreken over de heiligheid van God. En dat we dat ook mogen beseffen. Dat God ver boven ons in de hemel zit en dat Hij een heilige God is. It is good that before we start this lesson that we sang this song. In which we are reminded that we have a holy God. And that God is in the heavens. And He is a loving God and a caring God. En ik weet dat het soms, het is nu de laatste tijd wat moeilijker geworden. Omdat er in twee talen wordt gesproken. Dus ik ben ook blij dat jullie daar ook geduldig mee zijn. En dat we proberen toch voor elkaar, dat iedereen iets meekrijgt. Ook van de samenkomst, ook van de prediking. I'm thankful that that we are patient with one another because things have become a little bit more complicated since we are speaking both Dutch and English also during the service. So it's good that we have this patience towards one another and that everybody can be edified during the service. Vandaag gaan we verder met prediken. We will continue with Ecclesiastes. En vorige keer zijn we gestopt in hoofdstuk 4. Last time we stopped in chapter 4, verse 12. That's where we stopped. We zijn gestopt in vers 12. En prediker is beginnen te spreken over dingen die beter zijn in het leven om te doen. En vandaag gaan we daar nog wat mee verder gaan. Dingen die beter zijn. The preacher started preaching about things we saw last time that are better to do in life. En we zullen beginnen in vers 13. We will start in verse 13. Beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, maar dwaze koning. Die er niet van wil weten, zich te laten waarschuwen. Want de eerste komt uit de gevangenis om koning te worden, hoewel hij onder het koningschap van de ander als een arme geboren was. Ik zag alle levenden onder de zon meelopen met de jongeling, de opvolger, die in de plaats van de ander zou treden. Er was geen einde aan al het volk, aan alle aan wier spits hij stond. Maar de lateren vonden hem geen vreugde. Dus ook dit is ijdelheid en najagen van wind. Until verse 16 we read. Nu, als je andere vertalingen daarop gaat naslaan, dan zie je dat de ware betekenis niet altijd even goed naar voren komt, of niet altijd even duidelijk is. En dat er wat verschillende interpretaties mogelijk zijn. Sommigen zeggen dat hier in dit stukje over drie personen wordt gesproken, anderen, waaronder ik ook zelf, ik geloof dat hier over twee personen wordt gesproken. I don't know exactly how the English translation is, but if we look up in different translations, then the true meaning seems somewhat unclear, what is said here. Some translations make it sound like this is speaking about three persons, while I myself believe it's talking just about two persons. Maar waar gaat het over? Het gaat over mensen die neerkijken op arme mensen. En die daar minderwaardig op neerzien. Die daar een houding over hebben, over arme mensen, dat zij uitschot zijn. Maar hier zegt prediker in vers 13, beter een arme die wijs is dan een oude, maar dwaze koning. Want waarom is die koning dwaas? Hij wil er niet van weten zich te laten waarschuwen. Daarom kun je beter arm, jong en wijs zijn dan oud en misschien zelfs veel hebben en een koning zijn. Maar als jij je niet laat gezeggen, dan zit jij dwaas. En we kennen die mensen. We kennen die mensen in ons leven die zo vol van zichzelf zijn. Die willen niet luisteren naar wat andere mensen hen te vertellen hebben, want zij weten het beter. Zij zijn eigenzinnig. Prediker zegt, alleen dwaze mensen handelen zo. En die jongeling hier, daarvan zien we dat hij als een arme wordt geboren. vers 14. Hij komt zelfs uit de gevangenis. Maar om wat te worden? Om een koning te worden. Hoewel hij onder het koningschap van iemand anders als een arme geboren was. En wat zien we in vers 15? Hij ziet al de levenden onder de zon meelopen met die jongeling. Die jongeling die de opvolger is van die dwaze koning. Maar kijk wat er dan staat. Vers 16. Er was geen einde aan al het volk, aan alle aan wier spits hij stond. Maar de lateren vonden in hem geen vreugde. Nu Spreuken 12 vers 15 leert ons dit. Proverbs 12 vers 15, you can read it on the outline. De weg van de dwaas is recht in zijn eigen ogen. Maar wie naar raad luistert, is wijs. Proverbs 15 vers 31 en 32. Het oor dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven. Maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. We zouden denken dat ouderdom en macht een garantie zijn voor succes in het leven. Maar dat is het niet. Wijsheid, dat is een garantie voor succes in het leven. En dan nog niet altijd, want kijk wat er gebeurt met de populariteit van die arme jongeling die koning is geworden. Latere mensen vonden in hem geen vreugde. De volgende generatie vond in hem geen vreugde. En dat is wat populariteit is. Populariteit komt en gaat. Populariteit is vluchtig. Wie van ons heeft er al eens van Justin Bieber gehoord? Ik denk Jonas en Nathan, die zullen die naam al heel vaak op school hebben gehoord. Waar was Justin Bieber 5 jaar geleden? Niemand kende hem. Waar zal hij zijn waarschijnlijk binnen 5 of 10 jaar? Hij zal vervangen zijn door iemand anders die populair is geworden. En dat is wat populariteit doet. We kennen het allemaal. Die beroemde zangers, die beroemde acteurs, of die beroemde atleten, of die politici. Vandaag staan ze aan de macht en morgen zijn ze er niet meer. Heeft iemand anders de plaats ingenomen? Ik denk dat dat het punt is wat hier gemaakt wordt. Populariteit is ijdelheid, is vluchtig. I think the point here is, there is a poor guy, young guy, but he was wise. And there was an old king, but he was foolish. And why was he foolish? He did not listen. He knew it better. He thought that he knew everything. He didn't receive warnings. And then we see this poor guy, he comes out of prison to become a king. And yet he is born as a poor guy under the kingship of somebody else. In verse 15, the preacher sees all the living under the sun going with that young guy who succeeded the other guy. But look what he says in verse 16. The later generation did not find any joy in this young guy either. So the one moment he was attracted to everybody, he was an attraction for everybody, and the later generation, later people said, oh, we find no joy in him. And this is what popularity is. Today you are somebody, and tomorrow you are nobody. And I use the example of the famous singer today, Justin Bieber. Everybody knows him nowadays, but where was he 5 years ago? He was nobody. Where will he be within 5 years? Somebody else probably will have taken his place. Popularity. We all know the famous actors, the famous singers, the famous sportsmen, and the famous politicians. Today they're famous, and tomorrow they're gone. Verse 17. The next point. Verse 17. And our Bible has chapter 4, verse 17, but your Bible has chapter 5, verse 1, where we have the... So whenever I will say a verse from chapter 5, you will have to add one for your verse. Vers 17, behoed uw voet als gij naar Gods huis gaat. Immers naderen om te horen is beter dan het offeren der dwazen, want die weten niet dat zij kwaad doen. Het is dus mogelijk voor u en mij en voor de mensen in deze wereld om God te eren op zo'n wijze dat je hem beledigt. Als wij nadenken over dat lied van juist, heilig, heilig, heilig is de Heer. Te vaak in ons leven staat de mens niet stil bij God zijn heiligheid. Als wij erkennen dat God heilig is, dan gaan wij God aanbidden met eerbied en ontzag. Dan gaan we tot God naderen met respect. Vandaar ook de waarschuwing. Behoed uw voet als jij naar Gods huis gaat. Als jij naar God nadert, moet jij tot God willen naderen om te luisteren naar wat God u te zeggen heeft. Naar wat zijn wil is en niet wat uw wil is. En zo is het dus dat mensen tot God naderen en God gaan offeren naar hun eigen goeddunken. En zulk een offer is een offer van dwazen. Deze mensen beseffen niet dat ze zichzelf daarmee veel kwaad doen. Behoed dus uw voet als jij naar Gods huis gaat. Ralf, wil jij even voor mij in het Engels de tekst opzoeken? Dan zal ik, want ik ken die woorden in het Engels niet zo goed. In vers 1 en 2 van hoofdstuk 5 zien we: wees niet overijld met uw mond. En uw hart haast zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Laat het daarom uw woorden weinigen zijn. Vers 3. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel woorden. Oké. Chapter 5, verse 1 says, guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. We sang that song, Holy is our Lord. And that means, if we truly understand what that means, that we need to have a humble attitude and we need to go to God and say, God, here I am and I'm prepared to listen what you want and what you have to tell me. Not just going and, oh God, I'm just this and I'm just that. There are people who worship God, and while they are doing that, they are offending him and they don't even realize it. Because they don't have a humble spirit within themselves. They just offer to God after their own desires, and the preacher says they are fools. So guard your steps when you go to the house of God. En in vers 1 en 2 van hoofdstuk 5 lazen wij om niet te vluchten willen zijn met uw mond voordat jij iets uitspreekt. En ook hier, dat heeft te maken met Gods heiligheid. Daar moeten we echt ernstig over nadenken. Hoe vlug gebeurt het niet dat wij een woord spreken, omdat wij ons voelen op een bepaalde wijze, en dat we zelfs God een belofte gaan doen. Dat we gaan zeggen, God, als je mij dit geeft, of als je dit doet, dan zal ik. En we gaan tegen God zeggen, God, hier is iets wat ik voor u wil gaan doen. En daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Heel voorzichtig. Prediker waarschuwt juist om dat niet te vluchten willen doen. En om juist heel weinig woorden te gebruiken wanneer jij spreekt met God. Want het gebeurt dat mensen door druk bezig te zijn in de dag, dat ze veel gaan dromen. En zo is het ook door mensen die veel praten en altijd maar van alles te zeggen hebben, dat ze veel dwaze praat gaan verkondigen. Wij moeten dus een sleutel op onze mond leren hebben. Wij moeten ons leren beheersen in hun spreken. Maar mensen die lasteren, die dat fijn vinden. Mensen die roddelen. Die gewoon altijd die drang hebben over alles en iedereen en nog wat te spreken. Die hebben geen sleutel op hun mond. Die denken niet na voordat ze hun mond open doen. En die zeggen van alles, ook tegen God. Ja, maar God dit en God dat en ik zal zus en zo doen. En ze beseffen niet tegen wie ze dat zeggen. Ze beseffen niet dat God rekenschap zal vragen voor elk woord dat zij spreken. Vers 2 en 3 says, be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God, for God is in the heaven and you are on earth. Therefore let your words be few, for a dream comes with much busyness. And a fool's voice with many words. It happens too often that people speak out of their emotion. And they're going to say, oh God, if you give me this, then I will do this or that. And we need to be very careful with that. That's the message from the preacher, that we are not to be rash with our mouths. We are not to be hasty to utter a word before God, because if we truly know who God is and that He indeed is holy, we understand that He will hold us accountable for whatever promises we have made to Him. And that's a weighty matter. There are people who just like to gossip a lot, who just like to slander a lot, and their mouths are, they always talk. It never stops. They have not learned to control their mouths. And the same way they speak like that with God. And they make all kinds of promises to God, not knowing that God will hold them accountable for every promise that they make to Him. Lees eens verder in vers 3 tot 6. Verse 4 till 7. 3 tot 6. Als gij God een gelofte gedaan hebt, tal hem daar dan niet mee die in te lossen. Want hij heeft geen welgevallen aan de dwazen. Wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet inlost. Geef uw mond geen gelegenheid om u te doen zondigen. En zeg niet in de tegenwoordigheid van de godsgezant dat het een vergissing was. Waarom zou God vertoornd worden over uw woorden en het werk uw handen verderven? Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke ijdele woorden. Vrees echter God. When we have made such promises to God, we should not forget that God expects us to do what we have promised. Wanneer wij beloften hebben gemaakt aan God, vergeet dan niet dat God van ons verwacht dat wij inlossen wat wij beloofd hebben. God zal ons daarvoor rekenschap vragen. Let us quickly go to Acts chapter 5. Laten we eens vlug naar Handelingen hoofdstuk 5. And keep your finger in Ecclesiastes chapter 5. Handelingen hoofdstuk 5. En daar zullen we een voorbeeld zien. Hoe ernstig wij moeten zijn wanneer wij nadenken en dingen zeggen. En dingen doen voor God. 1 until 6. Acts chapter 5, 1 tot 6. En een zeker man met naam Ananias met zijn vrouw Safira verkocht een eigendom. Hield iets van de opbrengst achter met medeweten van zijn vrouw. En bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Vers 3. Maar Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Ananias en Safira hadden besloten om een stuk land te verkopen en om de opbrengst aan de gemeente te geven. En dus aan God te geven. Maar wat deden zij? Ze verkochten het land, maar ze besloten daarna Oh, we gaan niet alles geven. We gaan een beetje voor onszelf houden. Zij hadden een voornemen om dat te doen. En ze doen het niet. Ananias en Sapphira, they had made up in their mind the thought, we are going to sell this property and give it to the church. In that sense, give it to God. And then when they did it, when they sold the land, they decided, oh, we are not going to give everything. So they came back to their conclusion. Vers 4. Als het onverkocht was gebleven, bleef het dan niet van u? En was na de verkoop de opbrengst niet te uw beschikking? Hoe kon gij aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Zij hadden tegen God gelogen. Zij hadden gezegd, we gaan het doen. En daarna hebben ze dat teruggenomen. En zij logen tegen God. En lees het maar verder in het verhaal. Ze stierven, alle twee. God hield hen verantwoordelijk voor hun leugens. In vers 4 we read that they're being asked the question, how could you give room in your heart for this deed? You have not lied against people, you have lied against God. And I think this is where the preacher is talking about in Ecclesiastes. We should be very careful what we let in our hearts and in our minds, what we let, where we give room to, that we are going to do for God. Dus we moeten voorzichtig zijn wat wij in ons hart voornemen. Wat wij voor God gaan doen. Wat we tegen God zeggen. Let's go back to Ecclesiastes. Laten we teruggaan naar Prediker hoofdstuk 5. Vers 8 until 9. Vers 7 tot en met 8. Indien gij onderdrukking van de armen en schending van het recht en gerechtigheid opmerkt in het gewest, verbaast u daarover niet. Want de ene hooggeplaatste loert op de ander en weer hogere loeren op hem. Een voordeel voor het land bij dit alles is een koning die de akkerbouw begunstigt. Wat we zien in een land is dat mensen die hoge plaatsen bekleden, wat hebben zij? Zij hebben heel gemakkelijk toegang tot de rijkdommen van dat land. En het is een gewone zaak onder die hooggeplaatste dat zij zichzelf gaan verrijken en zichzelf gaan beschermen. Er is een geldzucht en dat verblindt hen voor het onrecht dat ze uitoefenen in hun functie. Ze gaan de arme mensen onderdrukken, ze gaan recht en gerechtigheid schenden en ze schamen zich daar niet voor. Ze loeren op elkaar, ze helpen elkaar, ze geven elkaar smeergeld, opdat hun positie niet verloren zou gaan. Dat is waar ik denk dat hierover wordt gesproken. De ene verbergt de geheimen van de andere. In de tijd van Prediker was het blijkbaar zo. Dan stel u zelf deze vraag. Is het vandaag de dag anders? Is het vandaag de dag anders onder de hooggeplaatsten in een land? Herinneren we ons in de jaren 90, de Augusta-affaire, waarin Willy Klaas betrokken was met smeergeld, omdat er helikopters werden aangekocht van een Italiaanse firma, als ik me niet vergis. En dan iets later komt Frank van den Broeke, en die was toen minister daarvoor bevoegd, en die deed een onderzoek naar de partijkas, en lees het maar eens, google het maar eens, dan krijg je het hele verhaal correct. En hij had dan zogezegd de opdracht gegeven om het smeergeld, dat was aangenomen, wat ergens op een rekening stond in Zwitserland, om dat smeergeld te verbranden. En niemand geloofde dat. Want dat zijn zo van die voorbeelden. En we zien ook Willy Klaas, die op dat moment toen dat aan het licht kwam, was die secretaris-generaal bij de NAVO. En die is moeten aftreden. En denk daar zelfs ook aan. Dat gaan we zelfs nog tegenkomen. Wat er gebeurde met Willy Klaas. What we see in these verses is that people in high places in a country, they have access to the riches of that country. And the preacher says that these people, they oppress the poor people. And they violate justice. And we should not be surprised It was like that in the days of the preachers. And ask yourself this question. Is it much different in our time and age? No, it is not much different. We see people protecting one another in high places. We see people bribing one another, protecting one another. It is the same. I use the example in the Belgian politics in the 90s, where there was a big scandal, and it just reflects what is written here. And it's from all times and all ages. En daarom is het ook dat vers 8 zegt, er is een voordeel voor het land, wanneer een koning de akkerbouw begunstigt. En wat daarmee gezegd wil worden is dit, denk ik. Het is een zegen als een land een koning heeft, die beseft dat als het land het goed heeft, dat hij het ook goed heeft. Dat het niet nodig is om het land uit te zuigen en de mensen te onderdrukken, maar dat het goed is om goed te zijn voor de mensen, want dat is ook goed voor hem. Verse 9 in the English Bible, I think that where preacher is talking about, the great advantage is that when a king realizes that if something is good for his people, it is automatically also good for him. So instead of abusing his people, he should take care of his people. Vers 9 en 10. Vers 10 en 11. Wie geld lief heeft, wordt van geld niet verzadigd. Nog wie rijkdom lief heeft van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij die het verteren. En wat is het gewin van de bezitter? Daarvan anders dan het toezien. Geld liefhebben. Als jij een liefhebber zijt van geld, dan gaat jij in geld geen verzadiging vinden. Als jij een liefhebber zijt van de aardse rijkdommen, dan gaat jij van je inkomsten geen verzadiging vinden. Dat is ijdelheid. Soms denken wij en leven wij zo dat wij juist wel hopen in onze rijkdommen verzadiging te vinden. Maar dat is een ijdele gedachte. Hoeveel geld wilt je hebben? Wanneer zou het voldoende zijn? Is het u nog niet opgevallen dat mensen altijd meer willen hebben dan wat ze op dat moment hebben? En als ze dan al zoveel hebben of niet, ze willen altijd meer als wat ze hebben. En wat is het gevolg daarvan? Van nog meer geld? Wel, hoe meer geld en hoe meer bezittingen je hebt, hoe meer mensen daarvan zullen profiteren. Want als jij 2 auto's hebt in plaats van 1, moet je ook 2 verzekeringen betalen. Als jij meer geld op de bank hebt staan, dan moet je ook je beleggingsadviseur betalen. Als jij meer bezittingen hebt, dan moet jij ook huishoudhulpen gaan inroepen om al die bezittingen te onderhouden en om daarin te voorzien. Hoe meer geld we hebben, hoe meer geld we gaan uitgeven. En normaal gezien is het zo, dat naarmate dat we ouder worden, dat ons budget ook groter wordt. We gaan meer en meer gaan verdienen. Is het dan niet vreemd dat het nooit genoeg lijkt te zijn? Dat ons budget altijd uitbesteed is elke maand? Dat er niks overblijft? Wat zei je ermee? Als je veel hebt, en je kunt, bedoel, als je 2 tv's hebt, wat zijt je met 2 tv's als je maar naar 1 tv tegelijk kunt kijken? Wat zijt je met 2 auto's als je maar met 1 auto tegelijk kunt rijden? Wat zijt je met 2 huizen als je maar in 1 huis tegelijk kunt wonen? Je kunt niet in 2 huizen tegelijk wonen. En dat is de gedachte. Hoe meer je hebt, hoe meer erbij komt kijken. What we read in these verses is that people in this world think that money can bring satisfaction. But this also is vanity. People who love money will find no satisfaction in money. Ask yourself this question. How much money do you want? Have you not noticed in your life that it never seems enough? We always want more than what we have right now. And what is the consequence? The more money we have and the more possessions we have, the more people we need to pay for the second insurance of the second car or the maintenance of our second house or whatever. The more we have, the more people will be involved and the more money we have to spend for the more things we have. Isn't it strange that although our budget increases normally, that there is never anything left at the end of the month? Although we earn, if I look at my life, 10 years ago, I did not earn as much money as I did now. And yet my money is still gone at the end of the month. 10 jaar geleden verdiende ik veel minder als wat ik nu verdien. En 10 jaar geleden was mijn geld op. Maar nu is mijn geld ook op. Hoe meer je hebt, hoe meer je uitgeeft. And what good is it? If we have so many things and if we have 2 televisions, if we can only watch one. What good is it if we have 2 cars if I can only drive one? What good is it if I have 2 houses if I can only live in one? The more we have, the more it will cost. Vers 11 in het Nederlands. Zoet is de slaap van hem die werkt, of hij weinig of veel eet, maar de verzadiging van de rijken laat hem in het geheel niet slapen. Als jij niks te verliezen hebt in het leven, dan heb je ook een gerust gemoed en dan slaap jij beter. Maar ook de mens die hard werkt in zijn leven, die slaapt ook goed, want die is te moe om zich 's avonds zorgen te gaan maken. Maar de rijken die zijn verzadiging en zijn rijkdom zoekt, die wordt zo verteerd, zelfs 's nachts, van al zijn geld en al zijn bezittingen. En het laat hem niet los. Verse 12 we see that it is good that if we have nothing to lose, we understand we sleep better because we have less worries on our mind. And also when we work hard, we are so hard at the end of the day that we sleep well because we have been busy all day, we are tired and we need sleep. But the rich man, who is so preoccupied with his richness, his earthly possessions, it will not let him sleep. And what good is it then, if you have so many possessions? En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Dat we eens iets gekocht hebben. Of dat we ergens bezorgd zijn om iets wat we hebben. En als we dan straks gaan slapen, dan liggen we te woelen. Oh, en dit, en dat, en zus, en zo. We worden onrustig in ons leven. Dat is wat aardse rijkdommen teweeg kunnen brengen. I think we can all understand this feeling. That when we bought something and we have something and we are so worried about it, that at night that we are wrestling in our sleep and we cannot sleep well and we are always thinking about these things that we have. Vers 12 tot 14, vers 13 until 16. Er is een smartelijk kwaad dat ik gezien heb onder de zon. Rijkdom door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil. Die rijkdom toch gaat door tegenspoed teniet tot hier. Het is voor een mens veel gemakkelijker om rijk te worden, dan om rijkdom af te geven. Als ik juist dat voorbeeld aanhaalde van hoe ik 10 jaar geleden een veel minder loon had als wat ik nu heb. Het was voor mij veel gemakkelijker 10 jaar geleden, toen mijn baas naar me kwam en zei, Peter, ik ga je opslag geven. Oh, dat was een gelukkige dag. Ik was blij, ik kom thuis, ik zeg tegen Sylvie, ik ga opslag krijgen, ik ben blij. Maar als mijn baas nu moet komen en zou zeggen, Peter, ik ga je afslag geven. Wat een drama zou dat niet betekenen? Omdat mijn leven zo is ingevuld, het geld wat ik heb, wordt ook uitbesteed. Kijk naar het faillissement van Sabena, een paar jaar terug. Mensen worden zo onrustig, omdat ze zoveel vertrouwen op hun rijkdommen stellen, dat ze zelfs wanneer hun rijkdom wordt afgenomen door tegenspoed, dat ze zelfs zelfmoord daarvoor plegen. Vertrouw niet op die rijkdom. I use that example of how I earned much less 10 years ago. And when my boss 10 years ago came to me and said, Peter, I'm going to give you a raise. I was so happy. I was so excited. And I came home. I said, Sylvie, I had a raise. And it was good because I could spend more. But if my boss were to come to me today and he was to say, Peter, I'm going to pay you less money. What a tragedy that will be. We see it happen often. When people lose their jobs, some people actually commit suicide because they lose their richness. Don't trust your money. Don't trust your possessions. The one moment it is there, the other moment it is gone. Vers 14, het tweede deel, tot het einde. Tot 16. Vers 15 until 17. Heeft hij een zoon verwekt, dan heeft hij niets meer. En zoals hij de schoot zijner moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen. Naakt, zoals hij gekomen is, en hij verkrijgt niets door zijn zwoegen, dat hij aan deze zou kunnen nalaten. Zo is ook dit een smartelijk kwaad. Geheel zoals hij gekomen is, zo gaat hij heen. En welk voordeel heeft hij ervan dat hij zich voor de wind heeft afgetokt? Zelfs nuttigt hij zijn spijzen gedurende al zijn levensdagen in duisternis. En hij heeft veel verdriet, lijden en ergernis. Dit is het gevolg voor de mens die geld lief heeft. Voor de mens die een rijkdom, verzadiging zoekt. Annemie, toen jij geboren werd, zijt jij geboren met een sleutel van je huis in je rechterhand en met de sleutel van je auto in je linkerhand? Nee, toen jij geboren werd, had jij niks. Praveen, when you were born, were you born with a key of your car in your right hand and a key of your house in your left hand? Yes. No. When we are born, we bring nothing into this world. And when we die, we take nothing with us. Waarom zouden wij ons leven gaan vullen met zoveel verdriet, zoveel lijden, zoveel ergernis? Why should we fill our lives with so many sorrows, so many temptations, if we understand that we are not going to take anything with us when we die? Read in this thought, Matthew chapter 6. We are not going to go there. But we know the thought of Jesus is, do not be worried about your life. I will take care of you. Dat is de gedachte die Jezus ook naar voren brengt in Matthäus 6. Wees niet bezorgd over uw dagelijks leven. Vertrouw op mij. Ik zal voor u zorgen. 10 jaar geleden, of misschien nog niet zo lang, waren de videotheken een booming business. Als je een videotheek had, dan werd je binnen. Dan had je werkzekerheid. Waar zijn de mensen die videotheken hebben vandaag de dag? De ene sluit naar de andere. En dat is zo'n voorbeeld van hoe jij niet kunt vertrouwen op dingen die er vandaag zijn, want morgen zijn ze er niet meer. De wereld gaat verder. 10 years ago, in Belgium, we had a lot of, hoe zeg je dat af, videotheken? Where you can rent the cassettes to put in the recorder to watch the video stores. Okay, that's so easy. The video stores. Where are they today in Belgium? The one after the other is closing.
The people 10 years ago who were trusting on their video stores and the money it brought in, they are in for the big disappointment today. Because there are no videos anymore. It's all DVD. And even DVD is going out because now it's Blu-ray. It keeps on evolving. Don't trust the things that are today because tomorrow they can be gone. That's the thought. The last point, of today, the last words of chapter 5, the last woorden van hoofdstuk 5, van 17 tot 19, daar staat: zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit. Dat het voortreffelijk is te eten en te drinken en het goede te genieten bij al het zwoegen waarmee iemand zich aftopt onder de zon gedurende de weinige dagen van zijn leven die God hem schenkt. Want dat is zijn deel. Ook ieder mens aan wie God rijkdom en schatten geeft en die hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen, dat is een gave Gods. Want hij denkt niet dikwijls aan de kortheid zijns levens, omdat God hem zich laat vermijden in de blijdschap zijns harten. Wij moeten beseffen dat rijkdom niet over ons mag heersen. Wij moeten heersen over de rijkdom. Bezittingen moeten niet bepalen wat wij gaan doen en hoe wij het gaan doen. Wij gaan bepalen hoe wij die bezittingen gaan gebruiken. En we gaan daarvan moeten genieten. In plaats van ons laten te kwellen van alles wat we hebben. Het is één ding. Dat God de mensen heeft gezegend met deze aarde en wat deze aarde voortbrengt. De aardse bezittingen. Het is een ander ding als God de mensen in staat stelt om te genieten van die dingen. Want wat zijt je met zoveel dingen? Als je gewoon verteerd wordt van de ellende, als je verteerd wordt van de zorgen, dat je niet kunt genieten van wat je hebt. Dat is een gave van God. En als jij de juiste kijk op het leven hebt, dat uw ogen gericht zijn op God, en dat jij weet dat dit alles tijdelijk is, dan gaat jij ook leren genieten. En dan gaat jij ook, net als Paulus zei in Filippenzen op zich 4, vers 11 tot 13, dan gaat jij tevreden leren zijn met dat wat het leven u vandaag de dag te bieden heeft. Is het morgen anders? Dan zij het zo. Maar je gaat tevreden zijn, je gaat gelukkig zijn, je gaat genieten van alles wat God u geeft. The last words are that we should rule over our possessions, and not our possessions ruling over us. We should decide how we are going to use and how we are going to live our lives, and not the possessions. They should not dictate us that we are going to live a life of troubles, of concerns, and all of the things that riches bring forth. It is one thing that God gives you earthly possessions. It is another thing if God makes you enjoy them. What good is it if you have all these things, if you have all this money, but you are not able to enjoy these things? That is a gift of God. And only the person who has a right perspective on life, that is the person who knows that everything is temporary and who knows and who trusts God, that is the person who can truly enjoy these things. It is not wrong to have these things, but we should enjoy it and use them wisely. And that is the lesson that Paul also teaches us in Philippians chapter 4, verse 11 and 13. Where the thought is being raised, we need to be satisfied with what we have today. If tomorrow this is gone, that's no big deal. When we die, that none of that will go with us. Today we will enjoy it. If it's gone tomorrow, so be it, I still will be happy, because I have God. And that's where we will close today. En dat is dan ook waar we vandaag zullen sluiten. Amen.